Hoofdstuk 6. Inleiding in het leven en werk van Nietzsche.
Dames en heren, het is mij een groot genoegen om te proberen in een uur u iets te vertellen over de filosofie van Friedrich Nietzsche, een complexe denker waarvan filosofen zich tegenwoordig afvragen hoeveel van wat hij zei nou nog enige waarde heeft, maar dat mag u beoordelen aan het eind van mijn uiteenzetting. De taakverdeling met Leo Samama is als volgt. Ik zal iets over de filosofie van Nietzsche vertellen zonder op de muziek in te gaan. En hij zal de uitwerking van Nietzsche, die natuurlijk met Wagner bevriend was en er zijn allerlei connecties met de muziek, die zal Leo aan u gaan vertellen. Maar het motto luidt: ohne muziek wäre das Leben ein Irrtum. Dus zonder muziek was het leven een, voeg maar even toe, totale vergissing. Nou, dat kunnen we als motto, denk ik, accepteren. Ik zal iets vertellen over het leven van Nietzsche. Als u daar echt iets van wil weten, dan moet u eigenlijk ook alle plaatjes uit die tijd gaan bestuderen. Die zijn het over. Hij zag er heel interessant uit. Er zijn mooie foto's met dames die hij bewonderde, of althans tenminste één dame. Dus ik laat dat aan u over. Ik ga geen plaatjes vertonen, maar ik zal iets over zijn leven vertellen. Dan een tweede hoofdstuk gaat over de meer theoretische achtergrond van de filosofie van Nietzsche. Hoe hij voortborduurde op Schopenhauer en Schopenhauer borduurde weer voort op Kant. Nou heb ik u uitgebreid in het vorige college over Schopenhauer verteld hoe Schopenhauer door Kant beïnvloed was. En dan zal ik laten zien hoe Nietzsche de filosofie van Kant probeert aan te passen aan een wetenschappelijke mode die in die tijd ook Duitsland ging overheersen, namelijk het Darwinisme. Als je Nietzsche over Darwin leest, dan is hij meestal wat geringschattend. Die rare Engelander, kleinzielig mannetje en zo. Maar Duitse Darwinisten hebben een hele grote invloed op Nietzsche gehad. En ik zal laten zien hoe het Darwinisme van Nietzsche zijn Kantiaanse traditie diepgaand verandert. En die combinatie van Kant, Schopenhauer en Darwin, die verklaart de latere filosofie van Nietzsche heel goed. Dat is hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 3 zal ik ingaan op een thema in de filosofie van Nietzsche wat een grote historische rol heeft gespeeld. Niet in de laatste plaats in het nazisme. Dat gaat namelijk over Nietzsche's genealogie der moraal. Zijn visie op de geschiedenis van de menselijke moraal en zijn evaluatie van het christendom uit zijn tijd.
Hoofdstuk 9. De ontwikkeling van Nietzsche's denken over muziek.
Laat ik nou meteen aansluiten bij Herman Philipsen. Dat is misschien het makkelijkste, want dat zit nog vers in het geheugen. De Übermens, het idee van de herrenmoraal. We zien in de muziek direct een parallel. En niet helemaal een toevallige. In 1876 was Nietzsche aanwezig bij de eerste grote cyclus van de Ring des Nibelungen van Richard Wagner in Bayreuth. Het was het openingsjaar van het Festspielhaus. Hij vond het overigens verschrikkelijk en hij is ziek naar huis gegaan, omdat hij zich niet realiseerde wat de muziek impliceerde. Voor die tijd had hij wel verschillende dingen gezien ervan. Hij was een onderdeel ongeveer van het huishouden van de familie Wagner. Hij had gezien hoe het tot ontstaan was gekomen. Hij had meegediscussieerd over alles. Maar toen hij het echt hoorde, schrok hij. Maar het verhaal past in dit beeld. Het verhaal gaat uiteindelijk over de goden met hun eigen moraal. De herrenmoraal. En daartussen zitten mensen waarvan een deel held moet zijn om te proberen om de rampspoed die door de goden is veroorzaakt met het goud dat door de Nibelungen, de slaven zouden wij zeggen, de Untermenschen, beheerd werd, uit naam van de goden, maar gestolen was uit de Rijn, om dat weer terug te krijgen op de plek waar het moest, zodat alle vloeken die onderwijl in die opera aan bod komen, dat die allen weer teniet konden worden gedaan. Daar was iets bijzonders voor nodig. Niet een her, dat waren de goden, maar die waren zo met zichzelf ingenomen dat ze aan hun eigen goderij ongeveer ten onder gingen. Maar dat was een übermens. En die übermens werd symbolisch voor het type übermens dat daarna niet alleen in Bayreuth, maar overal in de westerse cultuur gevierd werd. En zijn naam was Siegfried.